Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 45e psalm zingen wij het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat er verder volgt. We noemden nu psalm 45, daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het laatste Bijbelboek Openbaring, daarvan het laatste hoofdstuk, het 22e hoofdstuk, te beginnen bij het 6e vers. Wij herzeggen nu Openbaring 22, de versen 6 tot en met 21, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die te alle tijd ons uwe tegenwoordigheid in Christus wil betonen. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Openbaring 22 vanaf vers 6 tot en met het einde. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie dezes boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en degene die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden deze profetie, deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, wij vervolgen in deze leerdienst onze prekenserie over de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zijn toegekomen aan het vierde artikel en we willen daar ook het vijfde artikel bij betrekken. We willen deze beide artikelen eerst aan u voorlezen. Artikel 4 over de kanonieke boeken der Heilige Schrift. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Ouden en des Nieuwe Testaments. Welke zijn de kanonieke boeken, waar niets tegen valt te zeggen? Deze worden aldus geteld in de kerken Gods, de boeken des Oude Testaments, de vijf boeken van Mozes, te weten Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, het boek van Jozua, der Richteren, Rut, twee boeken van Samuel en twee boeken der Koningen, de twee boeken der Kronieken, genaamd Parilipomenon, het eerste van Ezra, Nehemia, Esther, Job, de psalmen van David, drie boeken van Salomo, namelijk Spreuken, de Prediker en het Hooglied, de vier grote profeten, Jesaja, Jeremia met deszelfs klaagliederen, Ezechiël en Daniël, en voorts de andere 12 kleine profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zefanja, Haggai, Zachariah, Malachi. Het Nieuwe Testament, de vier evangelisten, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de handelingen der apostelen, de 14 brieven van de apostel Paulus, te weten aan de Romeinen, 2 aan de Korintiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Colossenzen, 2 aan de Thessalonicenzen, 2 aan Timotheus, aan Titus, aan Filemon, aan de Hebreeën, de 7 brieven der andere apostelen, te weten de brief van Jacobus, 2 brieven van Petrus, 3 van Johannes, de brief van Judas en de openbaring van de apostel Johannes. Artikel 5, waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en autoriteit heeft. Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en voor zodanige houdt, maar in zonderheid omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten, dat zij van God zijn, en terwijl zij ook het bewijs daarvan bij zichzelf hebben, aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn, geschieden. Tot zover. Gemeente, deze twee artikelen bepalen ons vanmiddag bij de kanonieke boeken. De kanonieke boeken. We letten op een drietal gedachten met de hulp des Heren. In de eerste plaats willen we erop letten welke deze boeken zijn. In de tweede plaats willen we erop letten wat deze boeken voor ons betekenen. En in de derde plaats willen we erbij stilstaan waarom wij deze boeken aanvaarden. Dus de kanonieke boeken, welke deze boeken zijn. De hele lijst is aan u voorgelezen vanmiddag. En we hopen daar in onze eerste gedachte wat nader op in te gaan. Wat deze boeken voor ons betekenen. Deze boeken zijn heel erg belangrijk voor het geloof. Ze zijn om ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En onze derde gedachte, waarom wij deze boeken aanvaarden, het slot van artikel 5. We zien dat de Heilige Schrift goddelijke autoriteit heeft. En dat ligt in het bijzonder in het getuigenis van de Heilige Geest daarover. Het getuigenis van de Heilige Geest, wat van de Schrift uitgaat, maar wat, en ik hoop dat dat zo mag zijn vanmiddag, ook zijn weerklank mag vinden in onze harten. Gemeente, we hebben stilgestaan bij artikel 1 over dat er een enig God is. We hebben stilgestaan bij verschillende deugden, eigenschappen van God. God is niet te begrijpen, maar God is wel te kennen. En de vraag is, jongens en meisjes, hoe kan je de Heere leren kennen? Wel, de Heere openbaart zich in twee boeken. Hij heeft de mensen twee boeken gegeven. Het eerste boek, dat is het boek van de natuur, waarin al de schepselen zijn als letters. En die letters, die laten ons de heerlijkheid van God zien in het rijk van de schepping. Maar als de Heere ons alleen dat boek had gegeven, dan zouden wij niet zalig kunnen worden. Want je kunt in de natuur wel zien dat er een God is, maar je kunt in de natuur niet zien wie die God is. En we hebben gezien dat de Heere nog een boek gegeven heeft in artikel 2, waarin hij zichzelf nog klaarder en volkomener te kennen geeft, en dat is de Heilige Schrift. In artikel 3 hebben we gezien dat de Heere zijn woord heeft laten spreken, dat de Heere zijn woord heeft laten opschrijven en dat de Bijbelschrijvers geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. En ook dat Gods kinderen die heilige schriften gaan belijden. Dat was het slot van artikel 3. Hierom noemen wij zulke schriften heilige en goddelijke schriften. Dus de Bijbel is geen menselijk boek wat je met je verstand kan doorgronden, maar de Bijbel is een goddelijk geschrift. En daarom, om de Bijbel te verstaan, hebben wij nodig het licht van de Heilige Geest. En nu gaan we nader in op die Heilige Schrift. Het is goed dat onze vaderen daar verschillende artikelen aan gewijd hebben. Heel belangrijk, zeker ook met het oog op de tijd waarin wij leven. Een tijd van schriftkritiek, een tijd waarin de Bijbel ook onder reformatorische christenen, zoals men zich dan toch nog noemt, maar geen goddelijk gezag meer heeft. Wat is onze belijdenis duidelijk? En laten we bij die belijdenis ook mogen blijven. Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, des Oude en des Nieuwe Testaments, de Heilige Schrift, de Bijbel. Bijbel komt van het woordje Biblia. En Biblia, jongens en meisjes, dat betekent boeken. De Bijbel bestaat uit boeken. De Bijbel is het boek der boeken. In de Bijbel staan 66 boeken. Ik herinner me nog toen ik voor de klas stond, dat ik de kinderen een boekenkast had laten maken en in die boekenkast 66 Bijbelboeken. De Bijbel is een bibliotheek, zou je kunnen zeggen, met allemaal verschillende boeken. Alleen wat is het wonderlijke van die 66 verschillende boeken? Dat ze toch allemaal één boek vormen. En hoe komt dat? Omdat al die boeken dezelfde schrijver hebben. Ja, maar zeg je, het ene evangelie is toch door Matteüs geschreven en het andere door Lucas en het andere door Johannes, ja? Maar allen zijn ze door de Heilige Geest geïnspireerd. Die 66 boeken, en dat blijkt ook heel duidelijk, als je de Bijbel nader gaat onderzoeken, die 66 boeken hebben allemaal dezelfde auteur. Het zijn hele verschillende boeken. In de Bijbel staan historische boeken. We zouden zeggen geschiedenisboeken, waarin de geschiedenis beschreven staat. In de Bijbel staan profetische boeken. De preek van vanmorgen was uit de profetie van de profeet Zacharia. Dat is een profetisch boek. De Bijbel heeft dichterlijke boeken. Denk aan de psalmen, spreuken, aan het hooglied van Salomo. De Bijbel bevat vele brieven van de apostel Paulus. Brieven aan gemeenten, maar ook persoonlijke brieven. Bijvoorbeeld aan Timotheus en aan Titus geschreven. Maar wat al die verschillende boeken nu aan elkaar verbindt, is dat ze allen door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. En door al die boeken heen loopt een gouden draad. In al die boeken maakt de Heere zijn goddelijke raad bekend, die nodig is om te weten tot zaligheid. Twee boeken des Oude en des Nieuwe Testaments. Die ene Bijbel valt uiteen in twee testamenten. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament heeft 39 boeken. Ik heb ze zojuist allemaal voorgelezen. Er kwam een moeilijk woord in voor, jongens en meisjes, paralipomenon. Wat betekent dat, paralipomenon? Dat betekent dat wat overgeslagen is. Zo worden de kronieken genoemd, de twee boeken der kronieken. In die boeken der kronieken, daar staat wat in de boeken Samuel en in de boeken Koningen is overgeslagen. Paralipomenon. En wat verder ook opviel, dat is dat er gesproken werd over de eerste van Ezra. Wij kennen maar één boek van Ezra. Maar in de Vulgata, de Romeinse Bijbel, wordt Nehemia de tweede van Ezra genoemd. Daarom de eerste van Ezra is het boek Ezra en de tweede van Ezra is het boek Nehemia. En de boeken van het Nieuwe Testament, dat zijn 27 boeken. 5 historische boeken van de verschillende evangelisten, brieven en de openbaring van Johannes. Het Oude en Nieuwe Testament, twee bedelingen. Je kunt het woordje testament ook lezen als verbond. Het oude verbond en het nieuwe verbond. De Bijbel is dus het boek van het verbond. Van het oude verbond en van het nieuwe verbond. Of twee testamenten. Testament betekent beschikking of bedeling. Dat woord dat komen we tegen in 2 Korinthe 3. Daar worden de boeken van het oude verbond genoemd, de boeken van het Oude Testament. En die twee testamenten, die maken onze ene Bijbel. Je mag dat niet van elkaar scheiden. En dat is al heel vaak geprobeerd. Om een wig te drijven tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat was in de eerste eeuwen al zo. In de derde eeuw was daar een beroemde of een beruchte ketter. En zijn naam was Marcion. Polycarpus, de kerkvader, noemde hem de eerstgeborene van de duivel. Zoveel heeft die Marcion stuk gemaakt. En die Marcion die zei, dat Oude Testament is een boek dat geschreven is door een boze God. Dus geen goddelijk geschrift geschreven door de God van Israël, maar door een boze God. En dat boek dat had voor hem afgedaan. Maar onze vaderen hebben ervoor gestreden om die boeken van het Oude Testament bij de boeken van Gods woord te behouden. Ezra en Nehemia, die hebben na de ballingschap er alles aan gedaan om deze boeken te verzamelen. Zie daarin Gods voorzienig beleid over de bewaring van zijn woord. Hoe weten wij dat het Oude Testament ook van dezelfde waarde is als het Nieuwe Testament? Wel heel eenvoudig, jongens en meisjes, het Oude Testament dat wordt in het Nieuwe Testament erkend. Er wordt in het Nieuwe Testament vaak teruggevallen op het Oude Testament. Als er in het Nieuwe Testament staat, er staat geschreven, dan wijst de Bijbelschrijver uit het Nieuwe Testament terug op het Oude Testament. En ook de Heere Jezus Christus heeft de boeken van het Oude Testament aanvaard als het onfeilbare woord van God. Hij heeft de duivel in de woestijn van Juda verslagen met de boeken van het Oude Testament. Hij heeft 3 keer gezegd, er staat geschreven. En hij heeft de Emmausgangers, die zo vol vragen zaten, onderwezen vanuit de boeken van het Oude Testament, Mozes en de profeten. Dus de waarde van het Oude Testament, gemeente, moeten wij niet onderschatten. Dat heeft Christus ook niet gedaan. En Paulus zegt, en dan heeft hij het over het Oude Testament, al de schrift is van God ingegeven. En die schrift die is nodig tot onze lering en is nuttig tot onze zaligheid. Deze vormen tezamen de kanonieke boeken. Het woord kanoniek dat komt van het woord kanon. En het woord kanon betekent lineaal, of richtsnoer, of meetriet. Die boeken zijn voor ons het richtsnoer. Dat is de kanon, dat is voor ons gezaghebbend. En al heel vroeg hebben synodes dat uitgesproken. Ik denk aan de Joodse synode 90 voor Christus, waar al uitspraken gedaan zijn over Bijbelboeken. Maar ik denk ook aan de christelijke synode te Hippo 393 na Christus en Carthago 397 na Christus. En dan moet u dat zo voorstellen, het is niet zo geweest dat men een vergadering ging houden en dat men eens ging kijken, wat zullen we nou als Bijbelboek nemen? Zullen we dat er ook nog bij doen of zullen we dat er niet bij doen? Nee, eigenlijk hadden die Bijbelboeken hun goddelijk gezag toen al lang bewezen. Het is niet zo dat men daar toen over beslist heeft, maar wat gebeurde er, jongens en meisjes? In de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament verschenen er allerlei boeken die toch een andere geest ademden dan die Bijbelboeken. En die andere schrijvers hadden dan de Bijbelboeken. En die boeken die werden gepresenteerd alsof het Bijbelboeken waren. Maar het waren menselijke boeken. Er stonden fouten in. Er stonden onwaarheden in. Ik hoop er volgende keer nog wel wat dieper op in te gaan. Apocryfe boeken. En daarom was het nodig tegenover die dwalingen om uit te spreken welke boeken dat voor ons kanoniek zijn. Welke boeken dat voor ons goddelijk gezag hebben. En dat zijn ook de boeken van het Oude Testament. De kerkvader Augustinus heeft gezegd, in het Oude Testament ligt het Nieuwe verborgen en in het Nieuwe Testament gaat het Oude Testament open. We kunnen geen van beide missen. En daar ligt eigenlijk een hele grote kloof tussen de christelijke kerk en de Joodse synagogen. Want jongens en meisjes, in de Joodse synagogen wordt het Nieuwe Testament niet gelezen. Daar wordt alleen het Oude Testament als het woord van God gezien. En er zijn zelfs Joden die alleen de Torah, alleen de boeken van Mozes zien als het woord van God. Ze hebben wel een echte Bijbel, want dat is het woord van God. Maar het is een hele dunne Bijbel. Er is heel veel wat aan die Bijbel ontbreekt. En dat zie je ook als dingen verklaard worden uit het Oude Testament. Dan komen de Joodse rabbies vaak tot hele andere uitleggingen dan wij. En hoe komt dat? Wel, ik zou vanmorgen toch een iets andere preek gehouden hebben als ik niet het Nieuwe Testament zou hebben. Maar het Nieuwe Testament, dat werpt voor mij licht over het Oude Testament. En de Joodse rabbies die hebben het Nieuwe Testament niet. Dus ze missen het licht van het Nieuwe Testament en komen zo tot allerlei letterlijke uitleggingen die in strijd zijn met wat we lezen in het Nieuwe Testament. We hebben het Nieuwe Testament nodig om het Oude Testament te verklaren. En aan de andere kant hebben we ook het Oude Testament nodig om het Nieuwe Testament te kunnen bevatten. Er zijn ook mensen die te weinig waarde hechten aan het Oude Testament. En die zeggen, het Nieuwe Testament dat is veel belangrijker dan het Oude Testament. En ja, ik denk dat wij tot een andere doopleer zouden komen als wij het Oude Testament niet van de waarde zouden schatten die het voor ons heeft. Een van de belangrijke onderbouwingen van de kinderdoop, niet de enige, maar is toch ook dat de Heere in het Oude Testament, Genesis 17, de opdracht gegeven heeft om jongetjes van 8 dagen te besnijden. Dat bevel dat ook kinderen het teken van het verbond mogen krijgen, dat weten we uit het Oude Testament, dat is geen vraag. En dat hoefde in het Nieuwe Testament niet nog eens een keer opnieuw gezegd te worden. Er zijn veel mensen voor wie het Oude Testament te weinig waarde heeft. Maar de Heere heeft ons 2 testamenten gegeven waar niets valt tegen te zeggen. Wat heeft Guido de Bret dat heerlijk beschreven. Waar niets valt tegen te zeggen. Nou, dat mag in onze tijd nog wel eens duidelijk herhaald worden. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die de belijdenis hebben losgelaten. Die heel veel te zeggen hebben tegen wat er staat in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ze hebben daar kritiek op. Je noemt dat schriftkritiek. En schriftkritiek, als de Bijbel het boek van God is, jongens en meisjes, dan is schriftkritiek, dat is kritiek op God. Veel wetenschappers hebben schriftkritiek. Want zij denken dat ze met hun kleine beetje verstand, ze hebben misschien van 1 onderwerp een klein beetje verstand, daar denken zij mee de schriften kunnen te bekritiseren. Maar de schrift is een goddelijk boek. Er is geen enkele professor die met zijn verstand de Heilige Schrift zal kunnen bevatten. Je mag geen schriftkritiek hebben. Schriftkritiek, dat is uit de duivel. De duivel die altijd probeert om de inhoud van Gods woord ter discussie te stellen. Het woord van God, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, dat is voor ons het woord van God. Wat je wel mag hebben, dat is tekstkritiek. Wat is dat tekstkritiek? Wel, de Bijbel die wij voor ons hebben liggen, dat is niet de oorspronkelijke Bijbel. Wat wij voor ons hebben, dat is een vertaling. Wat wij voor ons hebben, dat is de beste Nederlandse vertaling op dit moment die er bestaat. Onze Statenvertaling. Maar de Heere heeft zijn woord gegeven in andere talen. In de Hebreeuwse en in de Griekse taal. En dat woord dat is ons overgeleverd in handschriften. En nu zijn er handschriften in omloop waarin soms hele kleine verschillen zijn. En wat is tekstkritiek, jongens en meisjes? Dat is kijken, wat is nou het beste handschrift? En in welk handschrift is misschien een heel klein foutje ingeslopen? Tekstkritiek, dat mag je wel hebben. Dat is uit liefde tot Gods woord. Er mag geen letter, ook in onze vertaling bij wijze van spreken, verkeerd terechtkomen. Maar tegen de inhoud van de Heilige Schrift, door de Heere geïnspireerd, valt niets te zeggen. Het geloof buigt daarvoor. Deze worden aldus gesteld in de kerken Gods. Dat betekent ook dat die kanon afgesloten is. Er komt geen Bijbelboek meer bij. En er valt ook geen Bijbelboek af. Het is wel zo dat de Heere nog spreekt in de harten van mensen. Maar wat de Heere spreekt in het hart van mensen, dat komt altijd uit de Schrift. En als het niet uit de Schrift komt, dan heeft de Heer het niet gesproken. Want als het zo zou zijn dat de Heer naast de Schrift nog allerlei goddelijke openbaringen zou geven, zoals de Roomse kerk leert, dan zou de Bijbel steeds dikker en dikker worden. Maar nee, de Bijbel is compleet. De Bijbel is volmaakt. De kanon is afgesloten. Deze worden aldus gesteld in de kerken Gods. En wat is het een voorrecht, gemeente, dat wij zo'n volledige Bijbel in onze taal mogen hebben. Wat is dat een ongelofelijke rijkdom. De vorige keer heb ik gezegd, dat is meer dan goud. Meer dan goud en dan zilver. Want de Schriften kunnen ons wijsmaken tot de zaligheid. En welke waarde heeft dat woord van God nu in ons leven? Ken je de Bijbelboeken, jongens en meisjes? Jullie hebben nog een week vakantie, hè? En jullie zijn waarschijnlijk al terug van vakantie. Misschien verveel je je wel een klein beetje. Mag ik wat huiswerk alvast meegeven? Als je nou in deze week, en misschien willen je vader en moeder daar wel iets voor geven, als beloning, als je nou deze week eens probeert om al de Bijbelboeken uit je hoofd te leren. Zo vaak op de catechisatie, dan moeten wij zeggen, ja, het staat op bladzij 1278, omdat je ziet dat jongens en meisjes aan het bladeren zijn, terwijl je iets wil lezen uit het Oude Testament, zoeken ze in het Nieuwe Testament. Heel veel van onze jonge mensen kennen de Bijbelboeken niet meer. En dan weet je ook niet waar je zoeken moet. Als de Bijbel waarde voor je heeft, dan moet je weten waar de dingen staan. En als dit de boeken zijn die de Heere ons gegeven heeft, dan moeten wij de moeite nemen om voor het catechisatieseizoen begint, om die Bijbelboeken uit ons hoofd te leren. Het is het woord van God. Het is het boek der boeken. Het heeft meer waarde dan welk studieboek op deze aarde dan ook. Het is het boek van Gods verbond. Het zijn de woorden des Heren. Mag het zo ook functioneren in onze gezinnen? Is er respect, is er eerbied, is er nog tijd ook voor het woord van God? Om deze woorden die de Heren ons toebetrouwde te onderzoeken. We gaan naar onze tweede gedachte, wat deze boeken voor ons betekenen. Want dan staat er, al deze boeken ontvangen wij, dat is een geloofszaak, de Heilige Schrift aanvaarden als het woord van God, dat is een geloofszaak en dat spreekt de kerk hier uit. Gods kinderen zijn hier aan het woord in deze belijdenis. Al deze boeken ontvangen wij voor heilig en kanoniek. Deze boeken voldoen aan de norm van het woord van God. Kanon betekent metriet, het betekent norm. Al deze boeken voldoen aan de norm van het woord van God. Maar al deze boeken zijn ook voor ons maatgevend. Ze zijn een norm voor ons. Ze zijn een norm, zullen we zien, voor ons geloof. En daarom voeden wij onze kinderen op bij dat woord van God. De Bijbel is de norm. Niet wat de meerderheid van de mensen zegt is de norm. Niet wat wij vinden is de norm. Nee, maar het woord van God is de norm. In de opvoeding van onze kinderen. In de prediking van het woord, gemeente. Dat is de norm. Dat is de kanon. Dat is waaraan het zal moeten voldoen wat er gesproken wordt. Een dienaar is helemaal niets meer dan een dienaar van het goddelijke woord. Ik heb wel eens gezegd, jongens en meisjes, ik sta achter de Bijbel. Ik wil helemaal niet voor de Bijbel gaan staan. Ik kan niks anders zeggen dan wat er in de Bijbel staat. Dat is de taak die Gods knechten hebben, om het woord uit te leggen en toe te passen. En alles wat ik er zou bij bedenken, dat is allemaal van mezelf. En dat vinden mensen misschien wel mooi en prachtig en spannend, maar dat heeft geen enkele waarde. Dat is niet het woord van God. Het woord van God is de norm, ook in het ambtelijke leven. Dat is de norm. Dat is wat meegenomen wordt op huisbezoek. Dat is wat aan het einde van het bezoek gelezen wordt. Dat is wat we bij proberen te brengen, jongens en meisjes, op de catechisatie. En ook op de vereniging. Dat is wat wij ontvangen voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren. Het geloof, dan mag je denken aan de geloofsleer, moet altijd gereguleerd worden aan het woord van God. En je mag ook denken aan het leven, het geloof. En het geloof, de werkmeester van het geloof, is de Heilige Geest. En het middel wat de Heilige Geest gebruikt, dat is het woord van God. Je mag de Bijbel en de Heilige Geest nooit van elkaar losmaken. De Bijbel wordt door de Heilige Geest gebruikt. En zonder de Heilige Geest, dan zullen wij de Bijbel nooit verstaan. De Geest is het, zegt de Heer Jezus, die getuigt dat de Geest de waarheid is. We zullen het straks zien in onze derde gedachte. Alleen de Heilige Geest kan het goddelijke gezag van het woord in onze harten uitdrukken. Om ons geloof daarnaar te reguleren. Wat betekent dat? Reguleren, dat betekent richten. Ons geloof is niet vrij. Een mens kan niet zomaar geloven wat hij zelf wil. Ons geloof is gebonden aan een bepaalde regel. En die regel is het woord van God. Gemeente, dat is in onze tijd door heel veel mensen niet meer aanvaard. Men wil geloven wat men wil. Maar volgens de Bijbel is dat eigenwillige godsdienst. En eigenwillige godsdienst, hoe fijn we dat ook vinden, kan uitlopen op verwoesting. De reden dat het volk van Israël in ballingschap werd gevoerd, we hebben het vanmorgen gehoord, was eigenwillige godsdienst. Het woord van God dat de profeten spraken, was voor hen niet de regel waar ze hun godsdienst aan toetsten. En dat moet de regel zijn. In alles wat we over de godsdienst zeggen, in alles wat we in de godsdienst doen, wat buiten de schrift omgaat, dat kan niet voor ons de regel zijn. Als er een huis gebouwd wordt, dan wordt er ook een paslood gebruikt, er wordt een meetsnoer gebruikt. En als dat niet gebeurt, jongens en meisjes, als zo'n bouwvakker maar gewoon een beetje, zoals die denkt dat het moet, aan de weg, aan de slag gaat, dan is dat huis, dat staat scheef. Dat voldoet niet. En zo is het ook met het geloof. Dat geloof dat heeft een richtsnoer. En als dat richtsnoer niet gebruikt wordt, dan is het gebouw niet veilig. Dan staat het scheef. Dan heeft het geen, dan mist het de rechte lijnen van het woord van God. Om ons geloof daarnaar te reguleren. Dat is ook het doel van de prediking. Het kan zo zijn dat je in de kerk komt en dat je denkt heel wat te hebben en dat je alles kwijtraakt. omdat de schrift wat anders zegt. En wees dan maar blij dat dat mag gebeuren. Luister dan maar naar de regel van de Heilige Schrift. Want daar heeft de Heere zijn woord voor gegeven. Ga daar niet tegen in. Probeer daar niet boven te staan. Probeer niet de schrift om te buigen. Maar leg uw leven altijd naast het woord van God. Daarnaar te reguleren. In de Romeinse kerk, daar leert men heel veel dingen die niet in de Bijbel staan. Bijvoorbeeld de heilige ontvangenis van Maria. En bijvoorbeeld de hemelvaart van Maria. En als men dat tegenspreekt, zo heeft de Romeinse kerk uitgesproken, dan zal men de zaligheid verliezen. Pure onzin. Het staat nergens in de Bijbel. De reformatie heeft gezegd, de schrift is de regel des geloofs. Daar moeten wij de inhoud van ons geloof naar reguleren. Het tweede wat hier staat is gronden. En gronden, dat is funderen. De Bijbel is de grond van het geloof. Daar moeten wij het op vastzetten. De Bijbel is de rots in de branding van de tijd waarin wij leven. En als je meegaat in het gevoel met mensen, voordat je het weet, dan ben je alles kwijt. Dan word je meegedreven op de golven van het gevoel. Dan krijg je een godsdienst die helemaal niks meer met de Bijbel te maken heeft. Dan krijg je een God die niet de God van de Bijbel is. Veel mensen dienen een God die niet de God van de Bijbel is. Die niet de deugden heeft van de God van de Bijbel. Waarom? Omdat ze het woord loslaten. Omdat ze hun geloof niet funderen op de Heilige Schrift. De Schrift is regel, maar de Schrift is ook de grond. Er zijn allerlei emoties op religieus gebied. Mensen zijn daar gevoelig voor. Zeker als de schrift wordt losgelaten, de nuchterheid van de Heilige Schrift wordt losgelaten, dan worden mensen meegezogen door allerlei idealen, door allerlei dingen die aanspreken. En men komt steeds verder bij het woord van God vandaan. Het moet gefundeerd zijn op de schrift en als het niet op de schrift gefundeerd is, dan blijft er helemaal niks van over. Dan mist het fundament om ons geloof daarop te gronden. En in de derde plaats staat er om ons geloof daarmede te bevestigen. En bevestigen, dat betekent versterken. De Heere werkt het geloof door de schrift, maar hij versterkt het ook. En jongens en meisjes, dan mogen Gods kinderen wel eens ervaren. Als ze met al hun vragen en raadsels soms naar de kerk komen. En als de duivel hen lastig valt en als ze het ook niet meer weten. En ze mogen dan in de kerk komen en de dominee die gaat heel eenvoudig de Bijbel uitleggen. En zeggen wat de Heere daarmee te zeggen heeft en het werk van de Heere verklaren. Dan mag een kind van God soms ervaren, dat is het, ja, dat is het nou. Daar wordt mijn hart verklaard. Dat is het wat de Heere gezegd heeft, dat is het wat de Heere gedaan heeft. En dan moet de duivel wijken, dan wordt het geloof daarmede bevestigd. Niet alleen de sacramenten worden gebruikt om het geloof te bevestigen, maar ook het woord wordt gebruikt om het geloof te bevestigen. Ik heb er niks aan wat mensen zeggen. Maar als de Heere in zijn woord zijn goedkeuring daarover geeft, als ik mijn weg mag terugvinden in het woord van God, dat woord dat bedriegt mij niet. We hebben het samen gezongen uit de 89ste psalm. De Heere zegt, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Gemeente, als een prediker het woord van God spreekt, hoeft u nooit bang te zijn dat u misleid wordt. Nog een keer, als een prediker het woord van de Heere uitlegt, en het woord van de Heere toepast, heel eenvoudig, hoef je nooit, nooit bang te zijn dat je misleid wordt. Waarom niet? Omdat het woord van God ons niet misleidt. En laten we zo het woord in onze gemeente overdenken. Laten we zo het woord lezen. En laten we zo voor de waarheid van het woord vallen. Bent u als die mensen van Berea? Wat waren dat voor mensen? Dat waren mensen die waren edeler dan de mensen van Thessalonica. Wat deden dan die mensen van Berea? Wel, die ontvingen het woord Gods met alle toegenegenheid. Ze stonden ervoor open. Mens van nature staat niet open voor het woord van God. Je merkt soms het verzet. Je merkt soms op de preekstoel dat er verzet is tegen het woord dat er gepredikt wordt. Dat kun je soms letterlijk bij mensen merken. Je kunt het zien aan hun gezicht. Je kunt het merken aan de luisterhouding. Een mens staat niet open voor het woord van God. Wel die mensen van Berea. Die ontvingen het woord van God met toegenegenheid. En als ze dan uit de kerk kwamen, jongens en meisjes, dan ging de Bijbel open. Dan gingen ze Gods woord onderzoeken. Zij onderzochten dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Niet vanuit een verkeerd kritische geest. Maar ze wilden geleid worden door het woord van God. Want dat alleen is de waarheid. Wat betekenen die boeken voor ons? Alles. Alles. Wat betekent Gods woord voor u? Wat betekent je Bijbeltje voor je? En dan denk ik, als we heel eerlijk zijn, dat er wel mensen zijn die zouden moeten zeggen, niks, dominee. Het betekent helemaal niks. Dat is te zien aan uw leven. Dat is te merken aan uw leven. Als de Bijbel werkelijk voor u het woord van God zou zijn, u zou anders leven, u zou anders luisteren, u zou anders met de Heilige Schrift omgaan. Luister dan naar wat Guido de Bray hier zo duidelijk schrijft. Ons geloof daarna te reguleren, daarop te gronden en daarmede te bevestigen. En waarom aanvaarden wij deze boeken zo, onze derde gedachte? Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 106 en daarvan het 7e en het 14e vers. De wateren keerden in hun kolk waar paard en ruiter, vorst en volk tot één toe in de vloed versmoorden. Toen had gans Israël juichenstof. Toen geloofden ze aan Gods woorden. Toen zong al het volk des Heren lof. Psalm 106, vers 7 en 14. Onze derde gedachte waarom wij deze boeken aanvaarden. Het gezag van de Bijbel heeft eigenlijk drie pijlers. In de eerste plaats het getuigenis van de Heilige Geest in de schrift zelf. In de tweede plaats het getuigenis van de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen. En in de derde plaats het getuigenis van de Heilige Geest in de kerk, waardoor de Heilige Geest ook getuigt in de loop der eeuwen. Wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Zonder enige twijfeling. De Bijbel heeft gezag. De Bijbel heeft historisch gezag. Wat er in de Bijbel staat, dat klopt. En de Bijbel heeft normatief gezag. Dat betekent, de Bijbel is de norm voor ons hele leven. Niet alle delen hebben normatief gezag. Nee, wat goddeloze mensen zeggen, dat is voor ons natuurlijk niet de norm. Dat begrijpt u wel. Maar wat de norm is, dat is wat de Heere zegt. Wat de apostelen gezegd hebben. Maar dat is dan ook de norm. En dat blijft ook de norm in 2024 met alles wat er verandert in de cultuur en in de samenleving. Dat woord van God, wij geloven zonder enige twijfeling al wat daarin begrepen is. Geen selectief de mes zetten in het woord van God. Geen bladzijden uit je Bijbel scheuren. Geen stukken wegsnijden. Maar alles wat daarin in het Oude en Nieuwe Testament begrepen is. En dat niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en voor de zodanige houdt. Dat is natuurlijk ook een zegen geweest dat de kerk uitspraken daarover gedaan heeft. In de weg van Gods voorzienig bestel, daar zien we Gods leiding in. Want er is altijd rondom het woord van God zoveel strijd geweest. De kerk heeft daarin leiding moeten geven. Maar het is niet zo dat de kerk boven de Bijbel staat. Dat is in de Romeinse kerk zo, daar staat de kerk boven de Bijbel. Dan kan de kerk dingen zeggen die in strijd zijn met de Bijbel. Maar nee, de reformatie leert, de Bijbel staat boven de kerk. De kerk wordt geregeerd door de Bijbel. De kerk moet onderworpen zijn aan de Bijbel. Het geloof is niet afhankelijk van het oordeel van de kerk. Maar het geloof is afhankelijk van het oordeel van de Bijbel. Dus niet alleen, niet zozeer, dat is niet zo doorslaggevend dat de kerk deze voor de zodanige houdt, maar inzonderheid vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat zij van God zijn. Er zijn twee plaatsen waar Guido de Bray in de Nederlandse geloofsbelijdenis zich beroept op het getuigenis van de Heilige Geest in zijn hart. En in het hart van al Gods kinderen. En dat is hier één, dit is hier een eerste plaats waar hij dat doet. Hij zegt, wij weten dat dit Gods woord is. Hoe weet je dat? Dat weet ik door het getuigenis van de Heilige Geest in mijn hart. En dat is het aangrijpende, gemeente. Hier spreekt een kind van God. En dat getuigenis van de Heilige Geest, dat mist u. Dat mist de mens van nature. Ja, zegt u, dominee, maar ik geloof wel dat het er in de Bijbel staat. Ja, met een historisch geloof. Dat is toch ook een geloof? Ja, dat is eigenlijk niet een echt geloof. Dat is niet het oprechte geloof. Het zaligmakend geloof, het historisch geloof, daar zegt Calvijn van, dat is meer een mening, dat is meer een opinie. En dat is goed, maar dat is niet zaligmakend. Het historisch geloof, en in heel veel kerken wordt dat onderscheid niet meer gemaakt tussen historisch en zaligmakend geloof. En misschien onder ons zijn er ook wel die daar geen verschil in maken. Maar gemeente, het historisch geloof is niet zaligmakend. Het gaat om het werk van de Heilige Geest. En voor dat historisch geloof heb je alleen een beetje verstand nodig. Het gaat om het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten. En blijkt dat mensen met een historisch geloof dat getuigenis missen, want het woord van God is toch voor hen niet het echte woord van God. Ze laten zich er niet door leiden. Het stempelt hun leven niet. Het komt niet vanuit hun hart. De schrift wordt eigenlijk, de schrift is goddelijk, maar de schrift wordt pas voor goddelijk gehouden als dat getuigenis van de Heilige Geest in onze harten mag weer klinken. Want ons verstand is verduisterd. Nog zoveel in de Bijbel lezen, maar ons verstand is verduisterd. We zijn het beeld van God verloren. De Bijbel moet ons gaan lezen, wordt er wel eens gezegd. Dat zwaard van Gods woord, dat zal tot in de diepte van ons hart moeten doordringen. Het moet niet in ons verstand komen, maar het moet in ons hart komen. In de weg van wedergeboorte. En er is er maar één die dat doen kan, jongens en meisjes. En dat is de Heilige Geest. En daarom mag je wel bidden als je naar de kerk komt. Psalm 43 zendt: Heere, uw licht en uw waarheid neder. Dat is zo nodig. Want anders dan blijven de woorden van de Bijbel voor ons mensenwoorden. We missen dat getuigenis van de Heilige Geest in onze harten, dat dit goddelijke geschriften zijn. Als de Heilige Geest je hart opent, dan ga je eigenlijk pas voor het eerst geloven dat God bestaat. En dan ga je pas voor het eerst geloven dat dit zijn woord is. Het woord aan ons mensenkinderen gegeven, dat zeggenschap heeft over je leven. Hoe staat u, hoe sta jij tegenover het woord van God? Dat komt in ons leven toch openbaar. Is het het woord van God? Het is het woord van God. Of je het nou zo gevoelt, ja of nee, het is het woord van God. Maar is het voor u ook het woord van God geworden? Dat dit het woord van God is, is een zaak van het geloof, waar we ten diepste elkaar ook niet van kunnen overtuigen. Wat ik wel kan zeggen, dat is dat de schrift zichzelf bewijst. Aangezien de blinden, dus net was een gelovige aan het woord, die het had over het getuigenis van de Heilige Geest in zijn hart, maar de blinden, dat zijn de ongelovigen, kunnen de ongelovigen ook weten dat het woord van God het woord van God is? Jazeker. En hoe kunnen ze dat weten? Aangezien de blinden zelf tasten kunnen dat al de dingen die daarin voorzegd zijn geschieden. Ongelovigen voelen aan dat de Bijbel de waarheid is. Ze zien het ook. Ze kunnen het niet tegenspreken. Alles komt uit. Alle profetieën uit de Heilige Schrift worden vervuld. De feiten bewijzen het. Wat wilt u nou nog meer? De feiten zijn overduidelijk en toch, deze blinden missen het getuigenis des Heilige Geestes. En daarom buigen zij niet onder het woord van God. Het is voor hen een mensenwoord. Dus wat wij nodig hebben, ik kan dat niet genoeg herhalen, bij dat boek, bij de Heilige Schrift, dat is de auteur, dat is de Heilige Geest, die de dominee nodig heeft, jongens en meisjes, om Gods woord uit te leggen. Die tekst van vanmorgen heb ik best tegenop gezien. Niet zo'n makkelijke tekst, zijn zoveel meningen over. Wat moet je doen als dominee? Je knieën buigen. En vragen om het licht van de Heilige Geest. En dan, als er soms licht valt over het woord van God, dan krijg je een verlangen om naar de preekstoel te gaan en om die boodschap aan andere mensen te vertellen. Hoe rijk is het woord van God. Maar diezelfde geest hebben ook de hoorders nodig. En heb je ook thuis nodig in het lezen van Gods woord, om dat woord echt te verstaan. Heeft dat woord gezag in ons alle leven? Wij moeten terug naar het woord, gemeente. Wij leven in een verschrikkelijk gevaarlijke tijd. Er zijn altijd dwalingen geweest. Maar het rampzalige van de tijd waarin wij leven is dat het woord van God is het woord van God niet meer. Het is een verzameling van opstellen van mensen en je kunt ermee doen wat je wilt. En daartussen, tussen de regels, daar staat ergens het woord van God en je mag het zelf uitmaken. En dat is het einde van de godsdienst. Dat is het begin van het atheïsme. Dat is een helse verzoeking van de vorst der duisternis. Jongens en meisjes, luister naar het woord van God. Dat bedriegt je niet. Buig voor het woord van God. En als je hart niet mee wil, dat begrijp ik wel. Er staan dingen in de Bijbel, die vinden we niet zo fijn. Maar als je hart niet mee wil, vraag dan of de Heilige Geest je hart wil vermurwen. Dat doet hij in het werk van de wedergeboorte. Dan maakt hij dat onwillige hart gewillig. Dan maakt hij dat harde diamanten hart, dat maakt hij soepel. Dat maakt hij zacht. Dan wordt het woord van God, dat wordt je licht in dit leven. Dat alleen kan ons de weg ter zaligheid leiden. En al het andere, wat je leest in de krant, waar je soms zo doodmoe van wordt, wat alleen maar aftrekt van het woord van God, al het andere, leg dat gevoeglijk naast u neer. En buigt onder dat woord van God dat ons wijs kan maken tot zaligheid. En waar, kinderen des Heren, uw geloof door bevestigd mag worden. Wat is dat een zegen als je dat zo in het lezen van het woord weer eens mag ervaren. Ja, Heren, dat hebt u gesproken. Dat is waar. Dat zult u doen. De Heren der Heerscharen. Amen.